Goedemorgen allemaal, welkom in deze dienst, hier in de kerk of de mensen thuis. Er komen ook nog wat mensen aan, zie ik. Goedemorgen. De voorganger is Jan Rozenmuller en hij zei net dat dit zijn laatste werkdag voor zijn vakantie is. Dus alvast een fijne vakantie gewenst. Verder afkondigingen, we feliciteren Peter van Dijken en Anna Notenbomer. Want afgelopen woensdag... Morgen. Is hun dochter Vivienne Meef van Dijken geboren. En daarmee feliciteren we ook de beide broers en de zus van Vivienne. En natuurlijk Aljan Marijke. Ik dacht dat ze hier zouden zijn, maar... Nee, ze zijn met vakantie, denk ik. Of anders. Als het goed is, hebben jullie inmiddels een foto van de kleine meid op de biemen gezien. Met hun adres. Ze wonen in Niekerk. Met gezinsattest zijn vertrokken Julian en Maureen Ritmeester en hun kinderen Tijmen, Marieke en Jesse. Zij verhuizen naar Leens, maar ze weten nog niet bij welke kerk ze zich zullen aansluiten. En we willen Julian en Maureen bedanken voor wat ze hebben betekend voor onze gemeente. En we wensen ze Gods zegen in hun nieuwe omgeving. Vandaag willen we feliciteren Esther Kruiming. Esther wordt woensdag 11 jaar. Ik hoop dat je een fijne verjaardag mag hebben. De collecte is voor de kerk. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende eredienst.
Goedemorgen. We zullen vanmorgen voor de derde keer in een serie het hebben over de Heilige Geest. De voorgaande twee keer dat ik hier heb gepreekt ging het ook over de Heilige Geest. De eerste keer ging het erover dat de Heilige Geest van ons rivieren van levend water wil maken. Dus dat wij door de Heilige Geest ook weer goede dingen mogen doorgeven. De keer daarna ging het over de leiding van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest ons leven leiden wil door soms signalen of ontmoetingen of wat dan ook te geven. En nu gaat het over dat de Heilige Geest ons veranderen wil. En hoe de Heilige Geest ons veranderen wil, dat hij ons van binnenuit verandert. Daar denken we vanmorgen over na. Ons eerste lied is Psalm 92, vers 1, 2, 7 en 8. Het is goed de Heer te loven. We zullen nu onze afhankelijkheid van God belijden, mogen zijn zegen ontvangen. Zullen we daarbij voor zover mogelijk gaan staan. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Amen. Voor u en voor jou is er genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de eenheid en de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Ja, in dat lied wat we net zongen ging het over bloei. De vromen mogen bloeien. Door het werk van de geest mag er bloei zijn in ons leven. En die bloei mag tot uiting komen bijvoorbeeld in het feit dat we Gods geboden hoog hebben en proberen te houden in ons leven. We gaan nu luisteren naar de geboden van de Heer. En daarna zingen we weer over groei die er mag zijn uit Psalm 1, vers 1 en vers 2.
In Christus spreekt God je aan. Ik ben de Heer, ik ben je God. Ik heb je bevrijd uit de slavernij van de zonde. Ik heb je vrijgekocht van de duivel. Ik wil jouw God zijn. Ga niet naar een ander, want ik heb je lief. Eer mij niet op jouw manier, want mijn manier geeft vrijheid. Misbruik mijn naam niet, want mijn naam heeft jouw leven gered. Gebruik mijn dag goed. Het is de dag van ons samen. Respecteer je vader en respecteer je moeder. Door hen leer je mij kennen. Kom niet aan het leven van een ander. Ik bescherm het jouwe toch ook? Bewaar het geheim van man en vrouw. Ik maak hen één in mij. Neem niet wat van een ander is. Ik zorg toch voor je? Wees trouw in wat je zegt. Want mijn woorden zijn ook betrouwbaar. Wees niet jaloers. Want ik vervul het verlangen van je hart.
Zullen we bidden samen? Heere God, dank u wel dat wij mogen zijn als die boom waar het in Psalm 1 over gaat, een boom die groeit en vrucht draagt. Dat wij zo ook in ons leven vrucht mogen dragen, omdat we zijn geplant aan frisse waterstromen. En die frisse waterstromen, dat is toch wat u wil geven door de Heilige Geest. U wilt ons groei geven in ons leven. En wij danken u daarvoor. We danken u voor groei die er was de afgelopen week. De goede dingen die u ons in ons leven hebt gegeven. Dank u wel dat we dat van de Heilige Geest ontvangen. We bidden om vergeving voor dat wat niet goed was. Waarin we tekortgeschoten zijn. Ja, wilt u dat weer wegdoen? En dank u wel dat we daarop mogen rekenen, omdat de Heer Jezus onze redder is. Hij heeft alles voor ons gedaan. En daardoor weten we dat het elke keer weer goed is als wij vergeving vragen van onze zonden. Dank u wel voor dat geschenk van vergeving. En ook dat geschenk van vernieuwing, van bloei. En zegen ons als we daar ook weer over nadenken deze morgen. Over bloei die u wil geven. Vrucht die wij mogen dragen. Geef dat nu ook uw geest weer bij ons is, zodat uw woord landt in ons leven, in ons hart. Geef ons uw zegen, geef dat we ook van harte u kunnen loven en prijzen. En verhoort u ons in Jezus' naam. Amen. Ja, eerst een momentje voor de kinderen. Het zijn niet superveel kinderen. Ik ga het toch even proberen. Zijn er kinderen die naar voren willen komen? Ja, Noël wel. Ja, nou kijk, het wordt toch nog hier gezellig hier. Ja, mooi. Ja, ja, gaan jullie daar maar zitten, dat vind ik wel een goed idee. Oké. Ik ga even een beetje door mijn knieën, dan kan ik jullie ook wat beter zien. Jij gaat op de tweede rij zitten, dat is ook een mooi plekje. Ja. Hey, ik wil het met jullie hebben over vruchten. Jullie weten wel wat vruchten zijn, hè? Wie kan er eens een vrucht opnoemen? Wat is bijvoorbeeld een vrucht? Ja, deze, hè? Mandarijntje. Ja, heel goed voor jou. Wat nog meer? Ja? Appel? Wat zeg je? Framboos, ja. Goed dat je die noemt. Het is nog niet zo aardbei. Noël, wat wil jij zeggen? Oh, jouw vinger ging ineens weer naar beneden. Ja, oké. Okay. Een braam, ja, die lijkt een beetje op de framboos, hè? Ja. Banaan. Wat weten jullie veel? Vruchten? Persik. Peer, sinaasappel. Oké, jullie zijn heel gezond, dat hoor ik wel. Jullie krijgen heel veel fruit. Ja. Ja? Druiven. Kersen. Wauw. Oké, we gaan nu stoppen, want ik wil nog even door. Ik heb hier dus een mandarijntje bij me. Ik zal hem even afpellen. Want ik heb ineens zin in een mandarijntje. Hoe het kan, dat weet ik niet, maar... Zo. Even een vraagje, misschien vast om over na te denken. Hoeveel stukjes denken jullie dat aan dit mandarijntje zitten? Veel?
Tien.
Tien? Ja? Iemand die wat anders denkt? 12, 13. Oké, we gaan tellen. 1. Vindt iemand een stukje lekker?
Ja.
1. 2. 3. 3. Jij hem niet? Jij in? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 stukjes. Daarachter, achter jullie zien het ook heen. Er zijn ook 9 stukjes. Een mandarijn, ik wist dat ook niet tot deze week. Maar een mandarijn heeft dus 9 stukjes. En nou gaan we stilstaan bij een verhaal uit de Bijbel. Een stukje uit de Bijbel. Die zegt, de Heilige Geest wil in ons hart ook een vrucht laten groeien van 9 stukjes. Dus als je de Heilige Geest vraagt van, Heilige Geest, wilt u mij een mooie vrucht van 9 stukjes geven? Dan kan hij dat doen. En als jullie daar kijken, naar het volgende plaatje, zie je wat dat voor stukjes zijn. Daar zien jullie allemaal letters. Sommigen kunnen het misschien al wel lezen. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Soms een beetje moeilijke woorden, maar dat is wat de Heilige Geest wil laten groeien als je daarom bidt. Bijvoorbeeld liefde. Wat is liefde? Dat is moeilijk. Dat je van een ander houdt, ja. Dus dat wil de Heilige Geest geven, dat je van een ander houdt en dat je anderen gaat helpen. Of vreugde, dat je blij bent met God en vrede, dat je geen ruzie zoekt. Ja, dus dat zijn allemaal dingen die de Heilige Geest in ons leven wil laten groeien. Dus je mag erom bidden, Heilige Geest, wilt u een vrucht laten groeien in mij? Al die stukjes, en dan wil de Heilige Geest dat geven. Nou, daar gaat het in de preek verder ook over. Dankjewel. En jullie mogen weer naar je plek gaan. Ja, daarover gaan we lezen uit de Bijbel. En we lezen nu met elkaar Galaten 5, vers 13 tot en met 26, waar het ook gaat over de vrucht van de geest. En zullen we daarna zingen uit het liedboek Gezang 912, vers 1, 5 en 6.
Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander. Dus u kunt maar niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid. Afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt. Jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigen waan de voet dwars zitten en elkaar geen kwaad hart toedragen.
Wat zijn de goede vruchten, de vruchten van de geest? Dat is het lied dat we na de preek zullen zingen. Gezang 841, vers 1 tot en met 4. Ja, we zullen dus vanmorgen zien hoe de geest ons van binnenuit wil veranderen. En Paulus zegt in dat gedeelte wat we net lazen, dat binnen in ons er zich een strijd afspeelt. En als gevolg van dat conflict bij ons van binnen, veranderen wij door de kracht van de geest. Nou, eerst even een voorbeeld. Het komt nog wel eens voor dat een bedrijf of een instelling wil veranderen. Het over een andere boeg wil gooien. Er moet een betere, effectievere manier van werken komen. Of een duurzamere manier van werken. In ieder geval, dat vereist een veranderingsproces, waardoor dat bedrijf beter wordt. En ik ga er in dit voorbeeld even vanuit dat het ook een goede verandering, een goed veranderingsproces is. Je hoort ook wel eens dat mensen zeggen van nou, bij ons willen ze veranderingen doorvoeren, maar het management is helemaal losgezongen van de werkelijkheid. Dat gaat niet werken. Nou, daar gaat het nou even niet over. Het gaat nu over een goed veranderingsproces. En dat vraagt iets van alle mensen in dat bedrijf. Iedereen moet mee, dus iedereen moet er ook aan wennen. Dat kost tijd. Gaat niet van het een op het andere moment. En bij sommige mensen zal er ook weerstand zijn. Hè? Zo werken die dingen, veranderingsprocessen. Er zijn mensen die houden helemaal niet van verandering. Die zijn gewoon gehecht aan hoe het altijd ging. En die voelen weerstand bij als dat anders moet. Maar als het lukt, als iedereen zich die nieuwe manier van werken eigen maakt, ja, dan kan dat ook heel mooi worden. Kan er iets moois ontstaan. Een mooie nieuwe manier die wint het van een oude, minder goede manier. Maar het kan ook zo gaan dat bepaalde mensen zich blijven verzetten tegen die veranderingen. En dan kan het ook elke keer weer stuk lopen, het vernieuwingsproces. Dat is het voorbeeld. En zoiets gebeurt ook bij jou en bij mij. En als wij willen overschakelen naar het nieuwe systeem, naar een goede manier van leven, kan het oude systeem ons nog behoorlijk in de weg zitten. En over die strijd tussen het oude en het nieuwe systeem schrijft Paulus in de brief aan de Galaten. Hij schrijft, er is in ons leven een oud systeem dat niet goed is voor ons. Maar er is ook een nieuw systeem aan het groeien, wat ons leven beter maakt, mooier maakt. En dat oude systeem, daar heeft Paulus verschillende omschrijvingen voor in dit gedeelte. Hij noemt dat bijvoorbeeld vrij spel geven aan de aardse begeerten, of toegeven aan aardse begeerten, of simpelweg de aardse natuur. En het nieuwe systeem noemt Paulus je laten leiden door de geest. Of leven met de geest, of wat de geest van je verlangt. Nou, en dat beeld van die twee systemen die tegen elkaar inwerken, die in gevecht zijn met elkaar, dat beeld kan ons helpen om te begrijpen hoe het bij ons van binnen gaat. En volgens Paulus heeft dat veranderingsproces alles te maken met het begrip vrijheid. Daar ging het aan het begin van het stukje wat we lazen over vrijheid. En vrijheid, wat is dat? Dat is niet hetzelfde als dat je maar kan doen wat je wil. Dat je altijd maar kan doen waar je zin aan hebt. Want dat is niet echt de vrijheid. Altijd maar aan je verlangens toegeven. Even een simpel voorbeeldje. Iemand kan zeggen van nou, ik heb de vrijheid om altijd zoveel alcohol te drinken als dat ik wil. En in zekere zin is dat waar. Als jij je elke dag wil laten vollopen en dat ook doet, dan staat er niet een politieagent aan de deur om je daarvoor te arresteren. Als je tenminste niet te veel overlast veroorzaakt. Maar als je je dag in dag uit laat vollopen met alcohol, ben je dan vrij? Nee, dan ben je niet echt vrij. En vrij ben je als je de dingen die slecht voor je zijn, als je die los kan laten en in plaats daarvan de goede dingen die goed voor je zijn, toelaat in je leven. Dat is echte vrijheid. Je zou ook kunnen zeggen, vrij ben je als het je lukt om een positieve verandering door te voeren in je leven. En de Heilige Geest is degene die dat bij ons wil laten gebeuren. Nou, ik wil daar met jullie verder over nadenken vanuit Galaten 5. De preek heeft twee punten. Punt 1, slecht nieuws. Punt 2, goed nieuws. Punt 1, slecht nieuws. Punt 2, goed nieuws. En omdat je vaak het beste met het slechte nieuws kan beginnen, wil ik dat nu dan ook maar doen. Het slechte nieuws is dit. Het valt niet mee wanneer wij bij onszelf naar binnen kijken. Want als je bij jezelf naar binnen kijkt, dan zit daar wat Paulus noemt aardse begeerten. En bij jou zit dat, bij mij zit dat, bij iedereen die je tegenkomt. En bij sommige mensen is er heel duidelijk dat er allerlei slechte begeerten bij diegene zijn. Maar bij anderen zie je er aan de buitenkant niet zo erg veel van. Maar ze zijn er wel bij iedereen. Slechte begeerten. En als je jezelf echt wil leren kennen, nou, dan ga je ze ook wel bij jezelf zien. En ik ga er even vanuit dat jullie een goede opvoeding hebben gehad. En dat jullie best wel aardig wat goede dingen hebben aangeleerd door de opvoeding en later in de loop van de tijd. Misschien heb je ook een heel prettig karakter, waardoor het bij jou van buitenaf bezien behoorlijk goed wel gaat. Maar dan nog, als je bij jezelf naar binnen kijkt, dan leven daar aardse begeerten, slechte begeerten. En daarmee bedoelt Paulus een verlangen dat abnormaal sterk is, een oververlangen. En het zijn vaak helemaal geen slechte dingen waarnaar je verlangt. Soms wel, maar lang niet altijd. Maar op zichzelf best wel goede verlangens, die kunnen overheersend worden, zo overheersend worden dat ze uiteindelijk slecht worden. Bijvoorbeeld, het op zich goede verlangen naar seksualiteit, dat kan ongecontroleerd worden, onbeheerst worden, dan vliegt het uit de bocht en dan noemt Paulus dat ontucht en zedeloosheid. Of het lekker vinden van alcohol, als dat onbegrensd wordt en als je steeds meer moet drinken om je nog een beetje happy te voelen, dan krijg je wat Paulus noemt bras- en slemppartijen. Of het goede en natuurlijke verlangen naar het hogere, naar contact met het hogere, contact met God, dat kan ongezond worden als het uitloopt op nieuwsgierigheid naar magie, naar allerlei vormen van toverij, hè, waardoor je los van God komt. Nou, en Paulus noemt dat ook toverij. Of het verlangen naar goede dingen zoals inkomen, werk, gezondheid, dat kan ontaarden in dingen die je echt nodig hebt om gelukkig te zijn. En als je het echt nodig hebt om gelukkig te zijn, als je pas gelukkig bent, als je succes hebt in je werk, of als je gezondheid optimaal is, of als je inkomen goed is, als dat zo is, dan worden het afgoden. En Paulus noemt dat dus afgoderij. Of de wens om iets goeds te hebben, een goed huis of spullen of een auto, die kan zo sterk worden, die wens, dat je ook iets wil hebben wat een ander heeft. Of je gunt het de ander niet als die dat wel heeft. En dat noemt Paulus jaloezie. Of de wil om iets goeds te bereiken, om iets goeds neer te zetten, kan zo sterk worden dat je beter wil zijn dan anderen. Succesvoller wil zijn dan anderen. En dan kan er iets ontstaan wat Paulus noemt rivaliteit. Of je hebt een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel en komt daardoor goed op altijd voor jezelf of voor anderen of voor je eigen mening. Maar dat goede rechtvaardigheidsgevoel kan doorslaan in dat je steeds het conflict zoekt. En Paulus noemt dat twist, ruzie. Dus die aardse verlangens die Paulus allemaal noemt, die geven als je eraan terug, of als je eraan toegeeft, dan geven die niet echt geluk. Als je aan die verlangen steeds toegeeft, dan word je er zelfs door verteerd. En het is negatief in de verhouding met andere mensen. Die gaat eraan kapot. En als je kijkt naar dat rijtje wat Paulus zo noemt, wat ik net ook een beetje bij langs ging, dan zijn daar dingen bij waar gelovige mensen van zeggen van, nou, dat is nou typisch wat je bij niet-gelovige mensen tegenkomt. Dat is nou echt iets wat ongelovige mensen doen. Bras- en slemppartijen en zedeloosheid en losbandigheid, dat soort dingen. Ze rotzooien maar wat aan. En aan de andere kant noemt Paulus ook dingen waarvan niet-gelovigen zeggen van, dat zijn die dingen die mensen in de kerk nou typisch altijd hebben. Hè? Gekonkel, tweespalt, ruzie, vijandschap. Altijd maar ruzie maken met elkaar, die christenen. En Paulus maakt ons duidelijk dat wij geen reden hebben om steeds meer naar anderen of andere groepen te wijzen. Maar het zit er bij ons allemaal in, die aardse begeerten. En nee, dat is niet een vrolijk verhaal. Maar het zijn wel eerlijke dingen. Het is een eerlijke diagnose van Paulus over wat er bij ons mensen van binnen leeft. En het is ook de eerlijke diagnose van de Bijbel, zou je kunnen zeggen. Want als je de verhalen uit de Bijbel leest, bijvoorbeeld het eerste Bijbelboek Genesis, dan zie je dat daar al allemaal dingen voorkomen die later Paulus beschrijft als die eigen begeerten waar je niet aan toe moet geven. En want je ziet het gebeuren in Genesis. De jaloezie van Kaïn richting Abel. De dronkenschap van Noach. De tweespalt tussen Jacob en Esau. Het gekonkel van Laban. De rivaliteit tussen Lea en Rachel. De ontucht van Juda. De afgunst, jaloezie van de broers van Jozef. En zo kan je nog een hele poos doorgaan. Maar je kan ook gewoon een willekeurige serie op Netflix kijken. En dan zie je ook heel veel uit het rijtje van Paulus zie je dan voorbij komen. Of kijk eens naar een doorsnee aflevering van Shownieuws. En dan komen ook allemaal dingen uit het negatieve rijtje van Paulus komen langs. Maar kijk ook maar gewoon om je heen. In je eigen familie, op je werk, bij je vrienden. Het rijtje van Paulus, dat kom je toch overal tegen? Kom je toch ook in een kerkelijke gemeente als de onze tegen? En het probleem waaruit deze slechte dingen voortkomen, dat zit behoorlijk diep. Diep in ons mensen. En dat gaat niet zomaar weg. En natuurlijk, wij kunnen ons als mensen behoorlijk goed voordoen onder een laagje fatsoen en een fijne glimlach. Maar als je goed oplet, dan voel je het wel, de jaloezie, de competitiedrang, de woede af en toe. Of je ziet het niet, want sommige dingen zie je aan de buitenkant gewoon niet. Soms kan er zedeloosheid zijn of ontucht in het leven van mensen die dat behoorlijk goed kunnen verbergen voor de buitenwereld. En soms lijken mensen buitenshuis heel leuk en aardig te zijn, maar is er binnenshuis veel negativiteit en geroddel en gescheld en zo. En als ik dat zo zeg, dan is het weer heel makkelijk om misschien naar anderen te kijken of aan anderen te denken, oh ja, dat is bij hem of bij haar. Maar laten we gewoon naar onszelf kijken. Wat is er eigenlijk bij mij aan de hand? Welke verkeerde verlangens, welke slechte begeerten spelen er een rol in mijn leven? En misschien kan het ook nog wel een beetje meevallen met jouzelf als je het vergelijkt met andere mensen. Als je het geluk hebt dat het je redelijk voor de wind gaat allemaal en je hebt niet zoveel problemen, dan kunnen je verkeerde neigingen misschien nog behoorlijk onder controle blijven bij jezelf. Hoewel, de kans is dan wel groot dat er een flinke brok egoïsme of materialisme of dat zoiets bij je bij zit. Maar als dan je leven op een gegeven moment onder druk komt te staan, kan er van alles boven komen, toch? Woede, en afgunst en vijandschap. En je kunt ontploffen en je kan onredelijk worden en je kan in verslaving vluchten en van alles en nog wat. Hoe dan ook, Paulus kon nog wel eens gelijk hebben met zijn diagnose. En we doen er denk ik goed aan om zijn slechte nieuws, om dat onder ogen te zien. En als we dat doen, dat slechte nieuws onder ogen zien, kunnen we ook naar het goede nieuws toe gaan. En het goede nieuws is dit: er is verandering mogelijk. Mensen zoals jij en ik, ze kunnen veranderen. Niet door er eens even een flink stuk wilskracht tegenaan te gooien van, nou ga ik eens even een poosje dat niet doen, of ik ga het gewoon niet meer doen en ik ga dat wel doen, gaat me lukken. Dat hoeft niet verkeerd te zijn, maar wat we nodig hebben is dat we van binnenuit veranderen. Wij hebben iemand nodig die ons van binnenuit verandert. En dat is de Heilige Geest. Als je je door hem laat leiden, zegt Paulus, dan werkt hij goede dingen uit in je leven. Of, om in het beeld van oud en nieuw systeem te blijven, via de Geest helpt God ons in die nieuwe manier van werken. En langzaam maar zeker, dag na dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar, gaat dat nieuwe systeem dat oude overschrijven of overwinnen. En dat gaat nog niet voor 100% in dit leven lukken. Het oude systeem dat blijft een rol spelen, zolang je leeft op deze aarde. Maar er is groei mogelijk. En de invloed van dat nieuwe systeem kan groter worden in je leven. En wat zijn dan die goede dingen die je gaat merken in je leven? Nou, Paulus heeft het zo beschreven: de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Die negen dingen noemt Paulus, hè, zoals die negen stukjes, die groeien in je als een vrucht. En het beeld van een vrucht, negenvoudige vrucht, daar zitten ook wel een paar mooie lessen in. Ik wil er drie van die lessen noemen. Eerste, als een sinaasappel groeit en verandert van een kleine in een grote sinaasappel, dan zijn alle stukjes groter geworden. En zo gaat het met ons ook. Het is niet zo dat de Heilige Geest, als die in ons werkt, dat er dan 2 of 3 van die 9 stukjes gaan groeien. En dan wordt het ook een hele rare vrucht. Maar alle 9 groeien mee. Dat is de eerste. Tweede, als een vrucht groeit, zie je die groei niet voor je neus gebeuren, toch? Als je een sinaasappel aan een boom ziet, dan zie je niet van de ene op de andere moment van steeds groter. Zo gaat dat niet. Maar op de lange termijn zie je dat wel. Van, hey, die sinaasappel is behoorlijk gegroeid. En zo gaat het met het werk van de geest in ons ook. Je groeit niet in 1 dag dat iedereen denkt van, oh, wat ben jij vandaag gegroeid, zeg. Maar op de lange termijn, gedurende een langere periode, gaan mensen dat toch bij je zien. Vaak beter dan dat je het zelf ziet. Derde les van die vrucht. Die 9 kenmerken die genoemd worden, daarin zie je precies het karakter van de Heer Jezus. Zo was Jezus. En de Heilige Geest vormt ons naar zijn karakter. Nou, zo'n mens kan de geest van jou maken. Deze vrucht kan in ieder mens die dat wil, groeien. En dat kan best wel lang duren. Het gaat ook niet in een rechte lijn naar boven altijd. De aardse begeerten geven zich echt niet zomaar gewonnen. En je valt jezelf soms behoorlijk toch nog weer tegen. Maar Paulus zegt, door Gods geest kun je groeien. En wat wij dan kunnen doen is bidden om die groei. En misschien is het dan goed om bij jezelf eens te kijken naar onderdelen van die vrucht, van die 9, die bij jou het minst ontwikkeld zijn. En misschien dat sommige stukjes van die vrucht bij jou zo'n beetje vanzelf komen, omdat het bij jou past, bij je karakter past. Als je een optimistisch mens bent, dan zal vreugde wel zo'n beetje vanzelf bij je gaan. Maar wellicht is, ik noem maar iets, geduld, toch even een ander dingetje. Kost dat meer moeite? Is dat je zwakke punt? En misschien moet je daar vooral naar kijken. Wat zijn nou de zwakke dingen in die rij van 9? En dan kan je daarom bidden. Heilige Geest, geef mij toch ook meer van dat onderdeel van de vrucht. En wat ook helpt in het veranderingsproces, dat is een besluit. Het nemen van een besluit, namelijk dat je ervoor kiest om die vrucht van de Geest in jou te laten groeien. En dat is iets waarvoor je moet kiezen. Hè, dat je dat wil laten groeien en dat je dus ook niet die andere dingen meer wilt. Hè, dat je die slechte dingen uit je leven weg wilt hebben. En Paulus zet dat laatste ook heel sterk aan. Hij zegt, jullie aardse natuur moet gekruisigd worden. Oftewel, jouw aardse verlangens, jouw verkeerde verlangens moeten worden gedood. Dus als je merkt dat er bij jou bepaalde aardse verlangens zijn, reken daar dan mee af. Zoals onkruid wat opkomt, dan moet je er meteen uittrekken. Dan gaat het makkelijkst. Als je het er niet meteen uittrekt en het woekert verder, is het veel moeilijker om het er dan nog uit te krijgen. En dat veranderingsproces vereist dus het nemen van een besluit. Maar dan ook niet een eenmalig besluit van toen en toen heb ik dat eens en voor altijd besloten. Maar een besluit wat je voortdurend nemen moet. Het zijn eigenlijk al onze kleine beslissingen bij elkaar. Want elke kleine beslissing stuurt je de ene of de andere kant op. En de strijd zal altijd blijven. Maar hoe vaker je goed hebt gekozen, hoe vaker je van die kleine besluiten hebt genomen, hoe minder krachtig het oude systeem wordt. Maar je moet blijven opletten. Zeker in tijden van tegenslag en moeite, of als jouw onrecht wordt aangedaan, dan kan je zomaar toegeven aan die verkeerde verlangens. Dan zie je dat misschien ook wel als een soort excuus. Van ja, nou is het zo moeilijk, nou geef ik er maar aan toe. Maar als je toegeeft, heb je op de korte termijn waarschijnlijk een goed gevoel, maar op de lange termijn ellende. En omgekeerd, als je je door Gods Geest laat leiden, is dat voor de korte termijn soms best wel lastig om dat te doen. Maar op de lange termijn komt er zoveel goeds, zoveel moois van. En daarom vraagt de Heilige Geest om in jouw leven zijn gang te gaan. Amen. We zullen gaan bidden samen. En in het bijzonder zullen we bidden voor Ruud en Ina van der Leest. Ruud zal de komende week worden opgenomen in het ziekenhuis om een nieuwe heup te krijgen, een heupoperatie te ondergaan. We zullen God bidden om zijn zegen voor jullie. Robin Bentham zal aanstaande zaterdag trouwen met zijn vrouw Maria Nicole Wilson. Dat klinkt Canadees en dat is ook Canadees, want Robin woont al jaren in Canada, heeft daar zijn vrouw leren kennen. En aanstaande zaterdag zullen ze trouwen en daar ook verder hun leven opbouwen en we zullen voor hen samen gaan bidden. Laten we naar de Heere gaan in ons gebed. Heere God, Vader in de hemel, maak ons steeds weer bewust van uw geest en waar hij ons naartoe wil leiden. Dat we het opmerken wat de geest van binnen in ons wil uitwerken. Welke kant hij ons op wil hebben. Hoe hij ons wil laten groeien. En geef dat wij dat zelf ook mogen merken. Dat die nieuwe manier, die goede manier van leven, ons steeds meer eigen wordt. Ons steeds meer komt te liggen. Ja, Heer, geef dat wij van binnenuit veranderen. En dank u wel dat we niet hoeven te blijven zoals we zijn. Dat het ook kan. Dat we anders kunnen worden. Dank u wel ook voor het eerlijke verhaal van de Bijbel. Dat u niet tegen ons zegt van, ach, valt allemaal wel mee. De diagnose is er en die is misschien scherp, maar ook terecht. En als u ons die diagnose voorhoudt, weten we dat u daarin ook juist het goede met ons voor hebt. En daar danken we u voor. En help ons om te zien hoe dat bij onszelf werkt. En bij onszelf te zien welke aardse begeerte erin zit, waar we het meest last van hebben persoonlijk. Help ons die te ontmantelen, er nee tegen te zeggen. En help ons om het goede van uw geest meer en meer ruimte te geven. We bidden u, geef uw geest ook aan mensen om ons heen. Dat steeds meer mensen ontdekken hoe u in en door mensen wil werken. En geef dat mensen daar steeds meer voor openstaan of voor opengaan staan. Voor uw aanwezigheid, voor uw werk. We bidden voor Oekraïne en Rusland. Nog steeds die strijd daar. En we bidden voor herstel, vrede en recht. En dat geldt ook voor andere landen waar het steeds maar uit de hand loopt, waar veel geweld is. We denken ook aan sommige landen in Afrika. En we bidden u, wilt u presidenten en andere mensen met macht ook veranderen. Dat ze niet toegeven aan hun begeerten naar macht of wat dan ook, wat er in hen opkomt. Maar geef dat steeds meer mensen, ook mensen op hoge posities, zich willen laten leiden door uw geest. We zullen merken dat veel mensen de komende tijd ook op reis gaan. En sommigen zijn al ook op reis vanwege de vakantie. Of sommigen zijn zelfs alweer terug van vakantie. Maar we bidden u voor wie op reis gaan of zijn. Geef een goede reis, een goede vakantie. En wilt u daardoor ook weer nieuwe kracht en energie geven. En wil ieder ook bewaren en weer veilig thuis brengen. We bidden ook voor wie niet op vakantie gaat. Wil dan ook een goede tijd geven. En geef dat het ook een tijd van rust en zegen zo mag zijn. We bidden ook voor hen, voor wie de vakantie misschien wel eens wat extra eenzaam is, omdat zoveel een weg zijn. Wil daarin ook helpen, Heere God. We bidden u voor Robin Bentham en zijn aanstaande vrouw Maria Nicole Wilson. Geef ze een fijne trouwdag komende zaterdag. En geef ook een goede dag aan de familie uit Oldehoven en misschien ook nog anderen die naar Canada zijn gereisd of nog gaan reizen voor de bruiloft. Bewaart u hen en geef aan ieder die erbij is een goed en fijn feest. En geef Robin en Maria Nicole uw zegen op hun huwelijk, op de weg die ze samen als man en vrouw gaan. We bidden u voor broeder Ruud van der Leest, die de komende week die operatie zal ondergaan, een nieuwe heup zal krijgen. En we weten ons, Heere God, in zulke omstandigheden extra afhankelijk van u. En we bidden u, Heer, wilt u de doktoren en alle betrokkenen helpen en leiden. Zodat de operatie goed mag gaan, zodat het beoogde resultaat mag worden bereikt. Heere God, geef uw zegen. We danken u ervoor dat, zoals we aan het begin van de dienst mochten horen, dat Peter Van Dijken en Anna een dochter hebben gekregen, Vivienne, zusje van Martin-Jan, Danique en Rowan. En dank u wel dat het goed ging bij de geboorte. En wilt u geven dat Peter en Anna en de kinderen mogen genieten van hun dochter en zusje. En wil uw zegen geven over de opvoeding ook van Vivienne. We bidden u voor Julian en Maureen Ritmeester, nu ze binnenkort in Leens gaan wonen. Met hun kinderen Tijmen, Marieke, Jesse. En geef dat ze zich daar thuis mogen voelen. En wanneer ze op zoek gaan naar een kerkelijke gemeente, wil hen daarin ook leiden, Heer. Wees bij hen met uw zegen. En dank u wel voor wat ze betekenen voor ons als gemeente, de plek die ze bij ons mochten hebben. Dank u wel dat Esther Kruiming woensdag haar 11e verjaardag viert. Dat u haar het afgelopen jaar hebt bewaard en geholpen en voor haar hebt gezorgd. En wil Esther een fijne verjaardag geven en haar familie. En ja, wees ook het komend jaar met hen. Heere God, wil zo ons gebed weer verhoren. En we mogen het u bidden in de naam van de Heere Jezus. Amen. Ja, dan zal er nu worden gecollecteerd. En ons laatste lied is het lied Ga met God en Hij zal met je zijn. Een lied dat ik wel een beetje heb gekozen vanwege de vakantietijd. Nogal wat mensen zijn of gaan weg. Maar ook als je niet op vakantie gaat, hier blijft de komende tijd, die toch anders zal zijn, mogen we met God zijn. Mogen we met God gaan en Hij zal dan met ons zijn. Dat is ons laatste lied. En dat God met ons wil gaan, dat laat hij ons ook weten door zijn zegen. Ontvang die ook in vertrouwen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid door de Heilige Geest is met u en met jullie allemaal.